Ik denk dat het gespreksonderwerp bij u thuis hetzelfde is als bij ons in het gezin. En dat is het thema vakantie. Alleen al wanneer je zo'n ochtend als vandaag meemaakt en we met elkaar zien dat een groot deel van de gemeente elders verkeert, je afvraagt, waar zou die zijn? Waar is die naartoe? Onder ons ook weer sommige gezichten terugziet, die in de achterliggende weken elders zijn geweest. En in de gezinnen waar de vakantie nog uitstaat, zal het onderwerp ongetwijfeld ook gaan over de vraag, waar gaan we dan precies naartoe? Zeker wanneer het een nieuwe vakantiebestemming is. Misschien heb jij de folder die je thuis hebt al een paar keer doorgebladerd. Op internet gekeken via Google Maps, hoe ziet de omgeving eruit? Je afgevraagd, wat zullen daar voor voorzieningen zijn? Is daar een speeltuin, een zwembad? Hoe ziet de natuur eruit? Kortom, het is vakantie voor en vakantie na. Maar mag ik vanavond ook een andere vraag stellen? Wie van u heeft het in de achterliggende week gehad over de hemel? En hoe het daar zal zijn. Wie daar zullen zijn. Of je daar je vader, je moeder, je grootouders zult terugzien. Daar laat de schrift trouwens in het midden. Hoe de hemel eruit ziet. En eigenlijk de belangrijkste vraag. Hoe God eruit zal zien. Ik houd maar bij mezelf vanavond gemeend. En misschien dat het bij u anders ligt. Maar kijk ook even naar jezelf, jongelui. Als je het aantal minuten telt dat jij met je vrienden en vriendinnen, met je ouders thuis gesproken hebt over het onderwerp vakantie. Alleen al in de achterliggende weken. Je legt dat even naast dat aantal minuten. Laten we het nog niet eens over het spreken hebben. Maar gewoon over het nadenken. Het aantal minuten dat je nagedacht hebt over de hemel is naast elkaar leggen. En dan aan onszelf vanavond de vraag stellen, waar leef je eigenlijk voor? En we kijken even naar wat er onder de streep vakantie staat, aan minuten. En wat er onder de streep de hemel staat, aan minuten. Zou dat dan vanavond ook niet veel zeggen over de manier waarop wij, ik sluit mezelf daarbij in gemeente, waarop wij nu staan in dit leven? En is het alleen al daarom geen zegen dat vanavond vanuit zondag 22 we daar heel nadrukkelijk bij bepaald worden? Bij de hemel. De Heere vindt dat wel belangrijk. Omdat Hij op een hele andere manier naar ons leven kijkt, afgezet tegen de eeuwigheid die voor ons ligt. Dat zijn 20, 40, 60 jaren. Toch maar een paar tellen, of niet? Het grootste deel komt nog. En ik denk dat zowel de mensen in de hemel als de mensen in de hel zich op dit moment niet bezighouden met de vraag, waar was ik op vakantie. Daar en toen. Zondag 22 begeeft ons, brengt ons vanavond opnieuw op het terrein van de Heilige Geest. En ondanks dat zijn naam niet valt, het hoort ook bij zijn persoon, staat deze zondag wel vol van het werk van de Heilige Geest. We zullen dat op verschillende momenten ook zien. Het staat in het kader, in de context, laten we er even naar kijken, gemeente, om de dingen ook wat meer te kunnen plaatsen. Van zondag 20 en het vervolg. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? We zagen in de behandeling van die zondag, als ook in de behandeling van zondag 21, dat eigenlijk zondag 20 een inleiding is op de dingen die nu gaan komen. En dat zondag 20 ook tussen de regels doorklonk in de zondagen daarvoor, al ging het toen over het werk van de Vader en van de Zoon, ook de Heilige Geest was heel nadrukkelijk aanwezig. Keer op keer benadrukte de catechismus de eenheid in God. Al gaat het om drie verschillende personen, ze trekken continu voortdurend samen schouder aan schouder op. En dan heeft ieder zijn eigen taak, de Vader heeft zijn eigen taak, de Zoon heeft zijn eigen taak, de Heilige Geest heeft zijn eigen taak. Ze hebben wel een gemeenschappelijk doel. En dat is het verheerlijken van God in schepping en herschepping. Zondag 20 ligt opnieuw een heel belangrijk element uit het werk van de Heilige Geest op. Het staat in het verlengde van zondag 21, waar we eigenlijk heel nadrukkelijk werden bepaald bij het belangrijkste werk van de Heilige Geest, namelijk het scheppen van een gemeente. Het wederbarende werk van de Heilige Geest die mensen inlijft in Christus en bijeen vergadert rondom het woord van de gekruisigde Christus. En hen door Christus God leert kennen. We zagen in die zondag ook hoe de Heilige Geest eenheid smeet rondom woord en sacrament. En dat wordt hier in de Heidelberger Catechismus de gemeenschap der heiligen genoemd. Niet een gezellig samen zijn rondom een belangrijk Bijbels onderwerp. Niet dat dat verkeerd is. Maar de gemeenschap der heiligen wordt zichtbaar in het midden van de gemeente. Rondom woord en sacrament. En ook bewaard door de heiligheid van de gemeente. We hebben met elkaar afgesproken, al luisteren naar zondag 21, dat we dat onderwerp de vergeving van de zonde zouden laten liggen. Daar moet ik op terugkomen. Omdat van verschillende kanten gevraagd werd om dat wel een keer te behandelen. En dat zullen we Deo Volenten ook in september gaan doen. Zondag 22 wil heel nadrukkelijk geluisterd worden tegen de achtergrond. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Ook de opstanding van het vlees is in de eerste plaats het machtige werk van God. De Heilige Geest. Al werken ze alle drie op dat moment gezamenlijk, het is de Vader die het teken geeft voor de wederkomst, alleen de Vader weet het. Het is de Zoon die dan afdaalt op de wolken om te oordelen en de levenden en de doden en zijn gezanten vooruit zal zenden met de bazuinen aan de mond, zijn engelen. Het is de Heilige Geest, zoals Paulus dat zegt in Romeinen 8. Diezelfde Geest die Jezus doet opstaan uit de doden, zal ook uw lichamen levend maken met hem. Het is diezelfde Geest die we ontmoeten al op de eerste bladzijde van de Bijbel. De Geest van God die zweeft over de wateren, broeiend zweeft, levend scheppend zweeft. En dan al opnieuw zal gaan over land en water. De lichamen van de overledenen te laten oprijzen uit het stof. En de lichamen van de levenden, zij die op het moment leven als Christus wederkomt, te herscheppen en lichaam te geven dat in staat is om eeuwig te leven. Opvallend is dat de Heidelberger Catechismus juist in deze zondag, laat het maar even lezen, het antwoord heel persoonlijk spreekt. Daar staat dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van de Christus opgewekt zijnde wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. En ook in het antwoord daarna klinkt voortdurend het woordje ik en mijn. Juist in deze zondag wil als het ware de Heidelberger Catechismus de troost die hier tussen de regels doorklinkt ook heel persoonlijk en in klinkklare munt uitbetalen. En opnieuw zeg ik gemeente, al luisterend naar de Heidelberger Catechismus, ligt ook nu niet iets op van het werk van God de Heilige Geest. Je moet denken aan een van Jezus' woorden als hij het werk van de Heilige Geest omschrijft. En dat doet hij dan als volgt. Die zal mij verheerlijken. Woorden die we heel snel toepassen op het persoonlijke leven. Het uitleggen als het overtuigende werk van de Heilige Geest die een zondaar in de schuld brengt voor God. Zijn leven openlegt voor Gods aangezicht. En tegen de achtergrond van zijn of haar verloren staat de dierbaarheid en gewilligheid van Christus gaat uittekenen aan de hand van het evangelie. En toch, als we daarbij zouden stoppen, zouden we het werk van de Heilige Geest en de heerlijkheid van Christus tekort doen. Hij wordt immers niet alleen verheerlijkt in het hart, maar Christus wil zijn heerlijkheid openbaren in het hele leven, nu en in de toekomst. Ook dat hoort bij Christus' heerlijkheid. De geest van God lichamen oproept uit het stof en hem plaatst in de heerlijkheid van Christus, de opgestane levensworst. Wat opvalt als we kijken naar dat antwoord gemeente is dat de Heidelberger Catechismus spreekt op twee manieren over ons. Kijkt u maar even met me mee. Er staat allereerst dat niet alleen mijn ziel, en dan wordt er ook gesproken over mijn vlees. En vervolgens weer in het vervolg van dit antwoord door de kracht van Christus opgewekt zijnde wederom met mijn ziel verenigd aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal zijn. Ziel en lichaam. Het is een hele gebruikelijke tweedeling die we wel vaker tegenkomen en die op zich ook bijbels gegrond is. Maar die ongemerkt zeker in onze tijd ons op een verkeerd been kan zetten. Laat ik het maar even gewoon heel concreet duidelijk maken welke kant we niet op moeten. We leven in een samenleving waarin we de dingen in drie hebben gedeeld. Voor een gebroken been ga je naar de dokter. Op psychische zorgen en moeite naar een psycholoog. En voor geestelijke vragen naar een theoloog. Dat betekent onze beperktheid. Een dokter kan niet naast dokter ook nog eens een keer predikant en psycholoog zijn. Maar het betekent niet ons leven. God heeft ons als een eenheid geschapen. En het is juist het Oude Testament, en in de loop van de jaren ga je dat ook steeds meer waarderen, die dat voortdurend benadrukt. Als je voor jezelf een bijbelstudie zou willen doen rondom het woordje ziel, die plaatsen naloopt in het Oude Testament, dan zie je dat de Bijbel dat woord op drie verschillende manieren gebruikt, vier wellicht. De eerste plaats in de betekenis zoals wij dat kennen. Wanneer wij sterven, dan gaat onze ziel naar God. En worden we gesteld voor hem. Wordt ons leven opengelegd. Dat kun je heel kort samenvatten. Dat de Heer op dat moment tegen jou en mij zegt. Je krijgt waarvoor je hebt geleefd. In het Oude Testament heeft het woordje ziel ook iets heel lichamelijks. Denk maar aan die woorden uit de wetten van Mozes, waarin verboden wordt om bloed te drinken. Bloed van dieren. Ik laat de achtergrond daarvan liggen vanavond. Maar keer op keer wordt er dan gezegd, zijn ziel is in hem. En wij zeggen dat ook wel eens in ons dagelijks leven. Wanneer iemand een zware bloeding heeft, vloeit zijn ziel weg. Een andere betekenis van ziel. Lichaam en ziel. Zoals we zijn als mens. Keer op keer benadrukt de schrift dat God ons als een eenheid heeft geschapen. Dat werkt de Heer ook heel concreet uit door niet alleen oog te hebben voor de vragen van ons hart. Wij zouden zeggen in 2017 voor de zielenvraag. Maar dat werkt de Heer ook heel concreet uit door oog te hebben voor heel ons menselijk leven. En weer grijp ik even terug op de wetten van Mozes. Jongelui, als je de wetten van Mozes leest ook voor jezelf, dan zie je dat God zich met jouw leven wil bemoeien tot op het toilet toe. In hoe je je lichaam verzorgt. Hoe je omgaat met hygiëne. Hoe je je kleedt. Wat je wel of niet van je lichaam wil laten zien. Met of zonder kleding. Je haardracht. Ook voor mannen. De vraag om het maar even concreet en actueel te maken of je mag tatoeëren. Iets wat ook door begint te dringen in het kerkelijke leven. Iedereen doet het toch. Het viel ons op, gemeente, toen we een jaar geleden kwamen wonen in Sliedrecht. Dat was hartje zomer. Dat je in het straatbeeld zoveel mensen tegenkomt. Mannen, vrouwen, jongens en meisjes die getatoeëerd zijn. Dat zegt alles over hun manier van omgaan met hun lichaam. Wat wil je zonder woorden daarmee zeggen? Onze jongeren zien het ook. Ze raken er eerst aan gewend. Iedereen doet het toch? Waarom ik dan niet? Het zou mij niet, ik weet het wel zeker. Dat een aantal ouders die vragen al gesteld hebben gekregen van een van hun kinderen. Mag ik dat ook? Nou, zondag 22 geeft daar vanavond heel concreet een antwoord op. Dat doet deze zondag door eerst heel ons leven en ook ons lichaam te plaatsen tegen de naderende eeuwigheid. Laten we die zondag maar eens even lezen. Daar staat dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Laat ik een heel eenvoudig voorbeeld nemen om duidelijk te maken welke catechismus ons op wil duwen. Het zal je maar gebeuren, kinderen, dat je van je vader of je moeder op je verjaardag een prachtige nieuwe fiets hebt gekregen. Je fietst heel trots door de straat en dan kom je net je vriendje tegen. Die ziet jouw fiets, die zegt tegen je, mag ik ook een rondje? Natuurlijk zeg je eerst nee, nieuwe fiets, net gekregen. Maar het is wel je vriendje. En hij begint wat te zeuren. Op een gegeven moment zeg je tegen je beste vriendje naar vooruit. Een klein rondje. Om het blokje. En dan direct teruggeven. Je vriendje fietst weg. Maar het duurt wel even voordat hij terugkomt. Op een gegeven moment komt hij de hoek om. Niet fietsend, maar lopend. Onderweg gevallen. Fiets kapot. Jij moet met die nieuwe fiets terug naar je vader en moeder. Ik maak de toepassing maar meteen, gemeente. Het lichaam dat je nu van de Heer hebt gekregen bij je geboorte. Daarmee mogen we terug naar de Heer. Dan weet de Heer ook, daar kom ik zo meteen op terug, dat ons lichaam onderworpen is aan de gevolgen van de zonde, ook aan ziekte en aftakeling. Maar hij zal ook tegen de achtergrond van de eeuwigheid vragen hoe we ons lichaam hebben verzorgd. Hij zal ook de vinger leggen bij die tatoeage. Hij zal aan een man vragen waarom het lichaam van zijn vrouw beschadigd is. Hij zal misschien aan iemand ook vragen waarom hij of zij haar of zijn lichaam beschadigd heeft. Er is niets van onszelf. Ook ons lichaam niet. Het is en blijft van God. Je hoort die spanning als het ware doorklinken ook in de Heidelberger catechismus, wanneer er heel bewust, laat ik er even nog de vinger bij leggen, gemeente, niet gesproken wordt over het lichaam, daar staat dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, dan komt het, maar dat ook dit mijn vlees, zomaar even een variatie, er staat niet dat dit mijn lichaam, dit lichaam, maar dit mijn vlees, je hoort als het ware het zuchten in dat woord doorklinkt. Van Romeinen 8. Het onderworpen zijn. De vergankelijkheid van dit leven. Dat dit mijn vlees. Dat soms pijn leidt. Beschadigd wordt, aangetast wordt in zijn schoonheid door kwetsbaarheid, ziekte, vergankelijkheid en afbraak. Dat dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijn. Wanneer ik aan mijn catechisanten zou vragen, en ik heb dat ook wel eens een paar keer gedaan, hoe stel jij je dat nou voor? Straks de graven worden geopend. Ons lichaam herrijst uit het stof. Hoe zal dat lichaam eruit zien? En ik vat de vele antwoorden maar kort samen, gemeente. Ik denk dat de antwoorden ook heel dicht bij u en mijn voorstellingswereld liggen. Dan moet dat een lichaam zijn dat of heel erg sportief is, of heel erg knap. En dat laat de schrift allemaal liggen. Integendeel, de identiteit, de vorm van ons lichaam, wat Kalmdag 22 ons naar voren wil brengen, wordt niet bepaald door de sterren van deze wereld, maar door de middelaar van Gods kerk. Kijkt u even met me mee, daar staat dat dit ook mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd. En aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Ik wil even stilstaan bij die laatste woorden, de troost daarvan naar voren halen, die de catechismus in deze woorden ook wil doorgeven aan u en mij. Ons lichaam, wanneer we Christus mogen kennen, zal gelijkvormig worden aan het lichaam van Christus. Dat ligt niet alleen voor Gods kinderen in het verschiet van de verre toekomst, aan de andere kant van het graf in het eeuwige leven. Heel nadrukkelijk wordt dat ook uitgewerkt in de Heidelberger Catechismus in dit leven. Er is maar één plaats hier in deze wereld waar Gods kinderen nu al langzaam en zeker gelijkvormig beginnen te worden aan het lichaam van Christus. En dat is rondom de avondmaalstafel. Ik wil even dat antwoord met u lezen, vraag en antwoord 76. Kijkt u maar even met me mee. Er wordt gevraagd in antwoord 76, wat is dat te zeggen? Het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. Het antwoord is, het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving van de zonde en het eeuwige leven verkrijgen. Maar ook daarbenevens door de Heilige Geest die en in Christus en in ons woont. De Heilige Geest die in Christus en in ons woont. Al zo met zijn heilig lichaam. Met het lichaam van Christus. Hoe langer, hoe meer verenigd worden. Dat wij, al is het dat Christus naar het lichaam. In de hemel is en wij met onze lichamen op de aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dat wij door één geest gelijk de leden van een lichaam door één ziel eeuwiglijk leven en geregeerd worden. En als je kerngezond bent, dan lees je hier overheen. Maar wanneer je aan de avondmaalstafel meerdere keren gezeten heb tegenover iemand in een rolstoel. Tafel gedeeld hebben met mensen die ernstig of ongeneeslijk ziek zijn, van wie hun lichaam afgebroken wordt door die gevreselijke ziekte. Rondom de avondmaalstafel gezien hebt hoe mensen kunnen lijden, ook lichamelijk lijden. Hoewel dat heel hun geestelijk leven doortrekt. Wat ligt hier dan in zondag 22 en rondom de avondmaalstafel dan ook een geweldige troost? Dat dit de enige plaats is rondom brood en beker, waar ik met mijn zieke lichaam, al etend het brood en al drinkend de wijn, gelijkvormig begint te worden aan het lichaam van Christus. Dat ik door de tekenen heen mag zien. De Heere aan zijn tafel mij verzekert dat niet het lichaam dat ik nu voel, maar mijn lichaam dat ik straks van God terugkrijg, gelijkvormig is aan het verheerlijk lichaam van Christus zelf. Hoe dat lichaam eruit ziet, zullen we dat niet aan hem overlaten? Wat ik wel weet is dat we in deze avond hebben gelezen, voor het begin van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, de dood ter grave wordt gedragen. dat God niet zijn engelen, maar hij zelf, te midden van zijn kinderen, de tranen van hun gezicht afwist. En troost. En voor het eerst zonder einde laat delen in de vreugde in hem. En dat zij uit Gods hand een lichaam ontvangen dat in staat is, zowel met hun gevoel, hun emotie, hun zintuigen, volmaakt te genieten van God zelf. Allemaal zullen ze hem zien, ook die hier op aarde geen licht hebben gezien. Allemaal zullen ze huppelen vol Gods troon. Ook die hier op aarde geen kracht in hun benen hebben gehad. Allemaal zullen ze juichen met hun stem. Ook Gods kinderen die hier op aarde geen woord konden voortbrengen. Allemaal zullen ze te volle genieten van God. Ook Gods kinderen die hier op aarde volledig overgegeven waren aan de zorg voor anderen, omdat ze niet in staat waren om voor zichzelf te kunnen zorgen. Allemaal zullen ze gericht zijn op het Lam. Ook degene van Gods kinderen die hier op aarde zo vaak geworsteld hebben met geestelijke duisternis als gevolg van psychische ziekte. Gelijkvormig aan zijn lichaam. Zodat zij net als hij delen in de heerlijkheid van de Vader, de Zoon en de Geest. Denk aan die woorden van vanavond, gemeente, dat ontroert me altijd als je dat leest in Openbaring 21. God zelf, God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. Dichterbij kan het niet komen. Ze kunnen hem zien, voelen, ondervinden. Om die lijn maar even af te maken, gemeenten, in de richting van de toekomstige heerlijkheid, juist dan komt de persoon en het werk van de Heilige Geest ook ten volle openbaar. Stelt hij zich hier voortdurend op de achtergrond en plaatst hij het werk van Christus in het middelpunt. In de hemelse heerlijkheid is de Heilige Geest de gids van God. Denk aan de woorden van Paulus. Ja, als hij zo'n ver gezicht geeft in een van zijn brieven en een tipje onder de leiding van de Heilige Geest oplicht om die hemelse heerlijkheid te ontvouwen, het als volgt ook voorstelt dat Gods kinderen onder de leiding van de Heilige Geest de diepte van Gods liefde zullen doorzoeken. En in de loop van de eeuwigheid erachter komen dat Gods liefde geen bodem heeft, omdat God liefde is. Schittert daar ook niet het werk van de Heilige Geest? En om het maar menselijk even te zeggen, gemeente, ligt ten diepste daar ook niet het hart van de Heilige Geest? Om aan schepselen van God te laten zien, ervaren en voelen wie God in Christus is. Mag ik even terugkomen bij mijn openingsvraag van vanavond? Vindt u het eigenlijk niet jammer dat we zo weinig nadenken over de hemel? Denk aan momenten rondom een sterfbed, gemeente. Je hoort heel vaak de opmerking: hij is er bijna geweest. Het duurt nog even. En dan is het voorbij. Dat is heidens. Gods kerk zegt: ik ben er bijna. Denken, gemeente, aan een moment, de achterliggende jaren, was een eenvoudige vrouw. Onopvallend. Als je via de achterdeur niet dat mij gewoond is, dat zou ik niet doen. Maar kennis of familieleden deden wat wel binnenkwamen in een ruis. Dan trof ze bijna altijd aan achter een opengeslagen Bijbel. Ze sprak niet zoveel. Het was achteraf gezien pas aan het laatst van haar leven dat ze begon te spreken over wat de Heer in haar leven had gedaan in die achterliggende jaren. En plotseling openbaarde zich die verschrikkelijke ziekte. En gaf de arts aan dat ze nog maar kort had te leven. Het werd een indrukwekkend ziekbed en sterfbed. Ik laat de rest liggen. Maar ik denk aan die laatste dag van haar leven. De dagen daarvoor was er geen contact en opeens sloeg moeder de ogen open, kinderen rondom het bed. Die ogen gingen heen en weer. En een van die kinderen zei zo plotseling, moeder, wat zie je? Hij drong niet eens door, hij herhaalde de vraag, moeder, wat zie je? En zonder op of om te kijken, zei ze, terwijl ze keek, kind, ik zie de engelen. En daarachter de Heer, die komt me halen. Een paar zuchten. Ze was bij God. Van stonde aan, zegt de Heidelberger Catechismus. Ik hoop dat jij dat ook meemaakt, jongelui, zo'n sterfbed. Van je opa, je oma, je vader of je moeder. Je merkt, het leven van opa of oma loopt zo door de eeuwigheid in. Daar waar Gods kinderen ook thuis horen. Van stonde aan. Laten we er ook even naar gaan kijken, gemeente, van stonde aan. En ik doe dat ook heel bewust. Omdat ik in mijn eerste verkenningstocht door de gemeente toch al verschillende vragen ben tegengekomen die dit probleem of dit moment ook hier raken in de Heidelberger Catechismus. Kijkt u even met me mee. Daar staat aan het begin van deze zondag dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Dat staat nog altijd in discussie. Is het nou echt zo dat wanneer iemand overlijdt, hier zijn ogen sluit en direct zijn ogen in de eeuwigheid opent? En het antwoord vanuit Gods woord is klip en klaar ja. Er zijn er nogal een aantal mensen die zeggen, ja maar dominee, dat ligt toch iets anders. Ik bijvoorbeeld aan de boeken van dominee Telder, de oudere kinderen die naam wel, ik ben hem ook bij een paar keer al tegengekomen. Ik denk ook aan wat modernere literatuur overgewaaid vanuit Amerika, wat ook onder ons schrift wordt gelezen hier en daar. En waar dat nogal wordt ontkend. Dat eigenlijk tussen het moment van sterven en de wederkomst van Christus een soort tussenperiode is. Waarin het lichaam wordt begraven en de ziel niet bij ons en ook niet bij God is. Maar waarschijnlijk dan ergens anders, een soort zielenslaap. De Heidelberger Catechismus wijst dat heel direct af. Dat heeft ook alles te maken met een Bijbelse achtergrond. Ik noem zomaar even wat passages, gemeente. We hebben Psalm 49 gezongen, waar dat heel duidelijk wordt beleden. Ik denk aan die verwachting die doorklinkt in Psalm 16. Dat de Heere niet zal toezien dat zijn heilige aan de verderving wordt overgegeven. Ik denk bijvoorbeeld aan het moment van Genesis. Henoch wandelde met God en Henoch was niet meer, want God napte hem weg. Ik denk aan passages uit het Nieuwe Testament. Als er één iemand is die zo duidelijk gesproken heeft over het sterven, de eeuwigheid en het oordeel, dan is het Christus zelf. Dat kan ook niet anders. Zie je vanuit het Oude Testament die verwechting steeds sterker worden naar de opstanding der doden? Wordt het ook beleden dat er tweeërlei opstanding is, een opstanding van de rechtvaardigen en een opstanding van de goddelozen, Daniel 12 vers 2 bijvoorbeeld. In het Nieuwe Testament ontmoeten we iemand die van de andere kant van het leven komt, die in zijn persoon de eeuwigheid meetrekt in ons bestaan. En in zijn prediking uiteenzet hoe het bij God is. Omdat hij van God komt en onder ons woont. duidelijk maakt dat God niet de God der doden, maar de levende is. En heel nadrukkelijk zegt, en zij leven bij hem. Deze prediking uiteenzet dat wie in hem gelooft niet zal sterven, maar het eeuwige leven hier en nu al heeft. Tegen de moordenaar aan het kruis zegt, heden, niet straks. Nee, wanneer dat woord klinkt, terwijl die moordenaar nog leeft, heden ben jij met mij in het paradijs, ingelijfd in Christus, voor eeuwig verankerd in hem, de opgestane levensvorst, bij God. Ik denk aan het heimweeslied van Paulus, die ernaar verlangt om ontbonden te zijn, te sterven en bij Christus te zijn, want het is verreweg het beste. Ik denk aan het gebed dat ook op dit moment in de hemel klinkt, opgetekend in Openbaringen 6. Hoe lang, o God, zult gij wachten met u te wreken? Het gebed van de martelaar. Maar ik denk vooral aan wie God zelf is. God is een God van eenheid. Die eenheid klinkt ook door, laten we maar even voor de laatste keer naar deze vraag kijken. In dat ene woordje wat steeds centraal staat in deze zondag, daar staat dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus, en dan staat er zomaar tussen haakjes, haar hoofd zal opgenomen worden. Als ik het goed heb gezien in de Heidelberger Catechismus, komt die uitdrukking haar hoofd alleen maar hier in deze omgeving voor. Juist rondom momenten wanneer het gaat om over de opgestane levensvorst. Ik noem bijvoorbeeld even, kijk er maar mee, vraag en antwoord 50. Dan wordt gevraagd, waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand van God? En dan wordt er gezegd, terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijst als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Volgende vraag, wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Eerstelijk dat hij door zijn heilige geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. We zullen zo meteen een van die gaven eruit lichten. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Christus als het hoofd. Dat klinkt in de catechismus. En daarmee beweegt de catechismus zich in het spoor van de schrift. Het klinkt in het Nieuwe Testament alleen op momenten als er gesproken wordt over de opgestane Christus. Hij stond niet voor zichzelf op. Hij stond op voor zijn lichaam. Ik moet bij dat woord gemeente altijd denken, vergun me dat ik dat zo zeg. Op het moment uit mijn kinderjaren, ik heb vroeger heel veel gezwommen, ook heel veel gedoken. Dan zat je altijd te kijken naar je vriendjes. Wanneer komt zijn hoofd boven? En als zijn hoofd boven kwam, dan kwam de rest. Dan klauterde je op de wal, op het rand van het zwembad. Nou, dat beeld bedoelt de schrift. Het hoofd is al boven water. En in het sterven volgt deel voor deel zijn lichaam. Je moet er toch ook niet aan denken dat hij 2, 3, 4, 6, 8, 900 jaar een deel van zijn lichaam ergens laat liggen, verstopt in een graf. Dat is een eer te na. Dan geven we de dood ook te veel eer. En leggen we schaduw over de heerlijkheid van Jezus, de opgestane levensvorst. Wat is sterven in het licht van dit woord? Dan heerlijk, vindt u niet? Niet om de dood te verheerlijken. maar wel om Christus groot te maken. Een doorgang, zegt de catechismus ergens. Een stapje. Die laatste drempel. Tot God zelf. Houd zondag 22 vanavond ook niet Gods kerk een spiegel voor. Mij in elk geval wel. Wat houden we ons vaak bezig als we ons bezighouden met het sterven? Met dat brute karakter van de dood. En wat voelen we ons aangesproken door die woorden van Paulus? Het is en blijft de laatste vijand. Uitgerekend voor Gods kinderen. Alleen voor Gods kinderen. De laatste vijand. Niet voor de wereld. Alleen voor Gods kinderen, zo bedoelt Paulus het. De laatste vijand. De wereld heeft aan de dood geen vijand. Zij hebben in dit leven de dood omarmd. Door zonder God te willen leven. Kom dichtbij, gemeente. Merk je, jongelui, als je in de zorg werkt. Je bent bij een sterfbed van iemand die nergens aan doet. Dan kan het je wel verbazen hoe rustig iemand kan sterven. Maar hij gelooft ook. En dat geloof geeft ook rust. Geeft ook zekerheid. Je bent er zeker van dat na de dood er niets meer is. De zekerheid van het ongeloof is dan met de handen te tasten. Als iemand een angstig ziekbed heeft en sterfbed heeft, wil dat nog niet zeggen dat hij worstelt met de laatste vijand. Het kan ook zijn dat aan deze kant van het graf het geweten al wordt opengetrokken. Als een voorspel op het gericht dat staat te komen. De worsteling met die laatste vijand. Is die strijd die gevoerd wordt op leven en dood aan deze zijde van het graf. Geloof dat zijn houvast probeert te vinden in God, in het aangezicht van de dood. En al worstelend wil komen tot het belijden, ik zal niet sterven, maar leven. En de daden des Heren verkondigen. Het is een vijand voor Gods kerk. En dat wil niet zeggen voor elk van Gods kinderen. Maar het is wel een overwonnen vijand. Er is nog één element, gemeente, dat ik er wel even wil uitlichten. Al ontbreekt me de tijd om dat verder uit te werken. Maar ik wil wel met u daar even naar kijken. Om samen met u ook smaak te krijgen in de hemel. Denk even aan die eerste woorden van het volgende antwoord. Kijkt u even met me mee. Er staat: wat troost schept hij uit het artikel van het eeuwige leven. En dan gaat het me vanavond alleen maar om die ene uitdrukking. Dat nademaal ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Dat woord wordt wel eens uitgelegd als een begin. Het begin is er en de rest dat komt. En soms wordt dat dan ook heel concreet uitgewerkt in de trant van het zijn we van die korte moment. Dat er iets oplicht van de hemelse vreugde en heerlijkheid die wacht. Wenkend wacht op Gods kerk en op Gods kinderen. Maar jongelui, bij deze uitdrukking, het beginsel, zullen we dat later in de catechismus nog een keer tegenkomen, moet je maar denken aan zo'n zondebloedpit. De verkoping van de kerk werd dus ook verkocht. Een wedstrijd uitgeschreven wie die langste zondebloem zou krijgen thuis in de tuin. Dat is eigenlijk ook weer indrukwekkend. Je stopt zo'n kleine pit in de grond. Dan wil het wel eens gebeuren dat er in de loop van het seizoen een zonnebloem opgroeit in je tuin die groter is dan dat jij bent. Het zat allemaal in dat kleine pitje. De wortels, stil, de bladeren, grote bloem, prachtige kleuren. Allemaal in dat kleine pitje. Je kan het ook niet meer terugstoppen. Tot dat kleine pitje. Dat is het tweede wat dit betekent. Als het zaad van Christus leven gelegd wordt in het hart van Gods kinderen, zit daar alles in. Ook het verheerlijkte lichaam. De voedingsbodem is de eeuwige vreugde, lees ik hier. Er staat niet vreugde, eeuwige vreugde. Vreugde die alleen maar hoort bij God. In mijn hart gevoel. De grondtoon van het geestelijke leven is een genieten of een diep verlangen naar de vreugde in God. Een van de belangrijkste kenmerken in het geestelijke leven. Het doortrekt de droefheid naar God. Het stempelt het verdriet over de zonde. Het geeft klankbord, de vergeving van de zonde. Het geeft uitzicht in de loop van het leven als vrucht van de heiliging op wie God is. Het maakt Gods kinderen ook steeds meer en meer vertrouwd met God. Zodat ze straks in de hemel ontmoeten degene die ze hier op aarde al mochten leren kennen. Eeuwige vreugde. En op een heel fijngevoelige manier zegt de catechismus dan, niet leeft in mijn hart of is in mijn hart, maar gevoel. Dat heeft alles te maken met de aanhef van deze vraag. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Kinderen, stel je dat maar gewoon heel concreet voor. Dat heb jij denk ik ook wel gedaan in de achterliggende weken met dat warme weer. Emmer met water gevuld of dat zwembadje in de tuin. Dan ga je water uitscheppen. Plantjes water geven. Aan het einde van de dag. En dan zei je moeder, doe dat maar, want daar groeien ze goed van. Nou, dat beeld gebruikt de Heidelberger Catechismus hier. Troost scheppen uit het eeuwige leven. Hoort u het al door de regels doorklinken, gemeente? De lezing van vanavond. Zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken van het water des levens. Om niet. Zie je zo de hemel opengaan? Water des levens, openbaringen laat zien waar de bron van die levensstroom ligt. In de hemel, onder het altaar vandaan, zegt het laatste hoofdstuk, begint die stroom te stromen de hemel door. En vanavond mag ik namens mijn zender u, jou en jij hartelijk uitnodigen om te komen, mag ik het concreet vertalen, gemeente, en te drinken uit God zelf. Zou je dat durven? Als ik afga op mijn gevoel, dan deins ik terug. Als ik kijk naar mijn hart, dan buig ik mijn hoofd. Als ik achterom kijk, En zie wat ik meeneem als ik nader tot die bron. Dan haak ik af. Maar vanavond komt die boodschap van de andere kant van het leven. Vanuit God zelf. Hij is degene die in openbaring aan het slot aan het woord is. Niet meer Johannes. Ook niet meer een engel. De sprekende in dat laatste hoofdstuk is de Heere zelf. En hij roept het vanavond ook in het midden van de gemeente. Zo iemand dorst heeft. Leeg hart heeft. Dat geschikt is om vol te raken van God en van Gods vreugde. Die mag komen en drinken. Eén stap tussen je leven en de hemel. Eén stap. Mag ik u wijzen op de gewilligheid van de Heere? De Heere vanavond u en jou aanspreekt. Heel persoonlijk. Mag je ook wijzen op het onvoorwaardelijke. Iemand, is er nou iemand hier in Sliedrecht-Bethel die wil komen? Mag ik dichterbij komen, gemeente? Is er iemand in Sliedrecht-Bethel die niet durft te komen, maar zijn hart schreeuwt om God, de God des levens? Mag ik dan vanuit het woord vanavond naar u komen? Emmer van het evangelie geschept uit de volheid van God. En als dienaar van het hemelhof is het mijn verlangen om die te zetten aan uw mond. En u te laven met het leven dat in Christus is. Achter het evangelie wegschuilend. U plaatste voor de gekruisigde Christus. Die u behoud op het oog heeft. Die uw leven wil verzoenen met God. Maar wat veel belangrijker is, want dat is eigenbelang. Die maar één ding voor ogen heeft, en dat is het slot van deze catechismus. Om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Om God, de drie enige, in uw leven te verheerlijken. Mag hij het doen? Zou hij het willen doen? Zou je die vraag niet vanavond ook terug moeten leggen in zijn handen? De beleide Heere, u staat in uw recht wanneer u mij laat omkomen in de woestijn van dit leven. Met een hart dat dorst naar God. Maar ook met het beleiden, ik laat u niet gaan. Ik laat u nooit meer gaan. Tenzij gij mij zegent. Amen.